Hele goede dag. Welkom bij een nieuwe aflevering van onze podcast. Ik ben Ryan en ik zit hier met Maatje.
Hi, hi.
Met Simon.
Hoi.
En we hebben een gast, Paas de Koijke.
Hallo.
Welkom.
Dankjewel.
Dat u weer mee wil doen.
Ja.
Leuk. En we gaan het hebben vandaag over balans in het leven. Dat is het onderwerp. Voordat we daar naartoe gaan, dan wil ik eerst nog even kort de introductie over Paaster. Hè? Want wij noemen altijd Paaster, dat is de voorganger bij ons van de kerk. Paaster Koijke heeft jarenlange ervaring, moet ik zeggen. Hoeveel jaren?
Ik ben begonnen in november 1982.
Oh.
Zo, november 1982.
Toen was ik min 40. Nee.
Ja, dus dat is
dat is de reactie die ik meestal krijg. Dan voel ik me opeens heel oud. Want,
dat was niet mijn bedoeling.
Nee, dus de eerste paaster ook die uitgestuurd is vanuit...
Ja, klopt. Vanuit de Zwollekerk.
Ja.
Ja. Zo. Ja, dus dat is echt... jarenlange ervaring. Ook missionaris geweest in het buitenland. Zuid-Afrika geweest. Ook werkzaam geweest in China. Van alles gedaan.
Ja.
En fijn dat u in ieder geval uw ervaring wil meenemen bij ons aan tafel hier.
Ja, graag gedaan.
En erover wil praten. Ja. We gaan het hebben over balans in het leven. Nou, vooraf zoeken we altijd wat informatie op over het onderwerp. Van wat kunnen we daarover vinden? Nou, daar hebben we wat cijfers over gevonden ook. En dan is het opvallend, je hebt verschillende categorieën zeg maar, in Nederland. Als je kijkt naar de werknemers, dat zijn de mensen dus die werken in Nederland, om het zo maar te zeggen. Daar zien we dat gemiddeld 1 op de 3 werknemers moeite heeft met balans te vinden tussen werk en privé. Dus dat is 33% van de mensen. Dat is best wel
veel.
Enorm veel. Als je kijkt naar het aantal werkenden in Nederland, dan is dat momenteel ongeveer 8,3 miljoen mensen. Het zou betekenen dat 33%, dat 2,8 miljoen mensen in Nederland dus moeite hebben balans te vinden tussen werk en privé. Nou, van die werknemers van werkend Nederland heeft ook nog eens 1 op de 6 burn-out klachten. Dat komt uit op zo'n 17% en dat is ongeveer 1,4 miljoen mensen. We hebben te maken met burn-out gerelateerde klachten. Nou, dat is best wel veel. Wat we ook dan zien, vooral onder vrouwelijke managers en young professionals, neemt het aantal medewerkers met burn-out klachten enorm toe. Als je dan even kijkt naar een andere categorie, bijvoorbeeld ouders, hè, dus mensen met kinderen. Mm-hmm. Daar zie je dat mensen die kinderen hebben onder de 12 jaar, ligt het percentage waarbij ze werk en privé moeiteloos kunnen combineren, dus echt goed kunnen combineren, op 4%.
Zo.
Dus 4% van de ouders zeggen goede balans te kunnen vinden tussen werk en privé. En als je kijkt dan naar studenten, dan is het zo dat in 2020 heeft een studentenorganisatie, ISO, heeft een onderzoek gedaan. En daar zie je dat meer dan 70% van de studenten ervaart vaak tot zeer vaak prestatiedruk. 32% heeft echt last van concentratieproblemen. Maar bijna 53% kampt al met burn-out klachten, zoals emotionele uitputting. En bij 9% is zelfs een risico aanwezig op het plegen van zelfmoord.
Zo.
Nou, en bij studenten zien ze heel erg dat druk op verschillende plaatsen plaatsvindt, hè, van buitenaf tot intern. Hè, de maatschappij, regering, ouders, noem het maar op. Voor iedereen zal bepaalde druk of bepaalde dingen spelen. Als je dit zo hoort, wat vindt u daarvan?
Ja, de cijfers zijn natuurlijk heel indrukwekkend. Alleen je moet natuurlijk jezelf een beetje afvragen van, wat is dan precies het probleem? Of waar gaat het om? Als je denkt bijvoorbeeld aan burn-out, dan kan het ook zijn, hoe ga jij om met je druk? En hoe ga je om met de zaken die spelen in je leven? Dus dat lijkt me wel belangrijk om ook te kijken van 1 op de 3 werknemers hebben problemen. En wat is dan het probleem? Wat bedoel je dan met balans? Dus als ik uit balans dan moet halen dat ze alleen maar aan het werk zijn, overwerken en gewoon geen tijd hebben om met hun kinderen of met hun vrouw en kinderen om te gaan. Ja, dan is dat natuurlijk, als dat zo is, als 1 op de 3 alleen maar aan het werk is en nooit thuis zit en nooit met zijn gezin optrekt, dan is het natuurlijk wel heel belabberd.
Ja. 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 Nou, het is goed dat u dit wel dat u dit stelt ook inderdaad. Hè? Want ja. Om dat misschien nog even te verduidelijken. Hè, wat over we hebben is echt dat mensen dus het moeilijk vinden om dus balans te vinden tussen de verschillende verantwoordelijkheden die je hebt in het leven.
Ja.
En hoe ga je daarmee om?
Ja.
Ik denk dat dat het is goed dat u dat zegt, want dat is denk ik ook belangrijk dat we het daarover gaan hebben. Van,
ja.
Want ik denk dat dat het vaak is. Hoe ga je ermee om? Om te schipperen tussen de verschillende balletjes die je moet hoog houden in het leven.
Mm-hmm.
En ik denk dat dat, dat dat goed is om te beseffen. En de cijfers wat ze eigenlijk inderdaad zeggen, is dat mensen het moeilijk vinden om dus daarmee om te gaan.
Mm.
Tussen die, verantwoordelijkheden. En dan moet ik ook nog even vertellen, ben ik eigenlijk in het begin vergeten, heel slecht. Maar het is zo dat wij mensen hebben gevraagd, hè, van mensen, als jullie onderwerpen hebben of luisteraars die jullie graag besproken willen hebben, kom daar dan even mee. Nou, ik moest nog even zeggen, dit onderwerp is ook ingediend door Regina Hulshoff uit Dordrecht. Dus Regina, bedankt daarvoor. We gaan er graag over hebben, dat gezegd hebbende. Als we kijken naar dus het balans, hè, dus het balans vinden tussen... de dingen die je moet doen, verantwoordelijkheden, dat kan zijn werk, dat kan zijn huis, gezin, dat kan zijn kerk, alles wat erbij komt kijken.
Ja.
Zoals we aan het begin al zeiden, u heeft jaren in de bediening gezeten. Ik denk dat ergens in het leven dat daar ook altijd moet schipperen tussen huis, kinderen, werk misschien in het begin, bediening. Hoe ging u hiermee om zelf?
Ja, er zijn natuurlijk heel veel dingen die ik heb moeten leren in het leven. Hè. Dus balans is nooit, gaat nooit vanzelf. En het is nooit, dat is een beetje wat ook met tijdbesteding en tijdmanagement te maken heeft. Van, dat moet je leren. Je moet iets ontwikkelen in je leven. En dat is iets wat ik heel sterk heb meegemaakt. Of meegemaakt, mezelf heb aangeleerd. Ik moet leren mijn tijd op de juiste manier te gebruiken. Ik moet leren om te gaan met mijn tijd op de juiste manier. En dan, voor mij is er nooit een verschil geweest tussen gezin aan de ene kant en Gods Koninkrijk aan de andere kant. Zo, Gods Koninkrijk heeft te maken met naar mijn baas toe gaan en werken. Gods Koninkrijk heeft te maken met naar mijn gezin toe gaan en met mijn gezin omgaan. Gods Koninkrijk heeft te maken met alles. Dus ik heb nooit die twee tegenover elkaar gesteld. Van, ik wil graag meer tijd aan God besteden of aan Gods Koninkrijk. Maar mijn gezin trekt mij daarvan af. Die twee zijn hetzelfde. Ik dien God niet alleen maar in de kerk. Ik dien God niet alleen maar als ik met mijn neus in de Bijbel zit. Ik dien God ook als ik met mijn vrouw ga wandelen en met haar ga praten. Als ik, toen ik nog kinderen in huis had, met mijn kinderen omga en dingen doe met hun, dan dien ik God ook. Als ik, toen ik een baan had en ik ga naar mijn baas toe en ik zet me in om een goed werk te leveren voor mijn baas, dan dien ik God ook daar. En zo God dienen heeft niks te maken. Dat gaat mijn hele leven aan. Elk gedeelte is God dienen. Ja. En daar zit geen verschil in.
Oh, ja. Is mooi dat. Mooi
perspectief eigenlijk, wat ik nu hoor, zeg maar.
Ja. Ja.
En eigenlijk schiet me dan. Want eigenlijk beschrijft u nog steeds wel ballen. Balletjes omhoog houden, zeg maar. Want u omvat het geheel, zeg maar.
Ja.
U ziet het niet als los.
Nee.
Maar ik kan me wel voorstellen, of als ik dan naar mijn persoonlijke leven kijk, zeg maar. Want ik kan me heel erg vinden in wat u zegt. Maar ik merk dan nog wel steeds het feit dat ik of heel druk ben met school in dit geval. Mm-hmm. Of vanuit mijn perspectief dan gekeken. Of met een bijbaantje. Of dat ik heel druk ben in de kerk. En bij mezelf heb ik dan wel dat ik regelmatig mezelf tegenkom. Of dat ik denk van, hey, bepaalde dingen zijn niet helemaal in balans in de zin van... Ik doe nu heel veel in de kerk, maar mijn cijfers gaan er niet op vooruit, bijvoorbeeld. Of, Of ik ben nu heel erg heel veel aan het werken en ik verdien veel, maar mijn geestelijk leven is wat minder. Of in die zin. Dus in die zin merk ik bij mezelf het balans dat ik soms mezelf tegenkom. Hoe moet ik daarmee omgaan?
Ja, wat je merkt is dat je op bepaalde gebieden van je leven in gebreken bent. Nou, ja. En dat is wat dan verkeerd gaat. Er gaat iets verkeerd omdat er bepaalde verantwoordelijkheden krijgen heel veel aandacht. Andere verantwoordelijkheden krijgen wat minder aandacht. Nou, en dat is wat ik heb moeten leren in mijn leven. Van, nou, wat is mijn verantwoordelijkheid in het leven? En ik denk dat iedereen daar over moet nadenken. Hij moet over nadenken, wat zijn mijn... Als je daar boeken over leest, dan lees je vaak over rollen. Of wat zijn mijn petten? Want iedereen hier draagt weer een pet. Op een bepaald moment in het leven of op een bepaald moment op een dag heb je een bepaalde pet op. En dan speel je die rol. En dan weet je, daar ben ik nu verantwoordelijk voor. Als jij op school zit en je zit in de klas, dan kun je niet bezig zijn met een drama die je in de kerk nog moet spelen. Of dan kun je niet bezig zijn met, dan moet je in die klas zitten om te studeren en te leren dat onderwerp wat op dat moment gaande is. En zo jouw pet die je op hebt, de rol die je speelt, als je thuis bent en je bent bij je kinderen, dan moet je niet tegelijk ook bezig zijn met de vraagstukken van je werk of de vraagstukken van je school of met allerlei andere zaken. Dan moet je daar zijn. En dat was altijd de strijd in mijn leven. De strijd was altijd dat bepaalde rollen, die eisten heel veel van mijn denkwereld, die eisten heel veel van mijn gedachten. En dan was ik op andere gebieden niet aanwezig. En dat is ook een hele gehoorde klacht bij vrouwen vaak die getrouwd zijn. Mijn man, hij is er wel, maar hij is er niet. Hij is wel aanwezig, maar hij is bezig met iets anders. En dat hoorde ik ook heel vaak van mijn vrouw. Die zei van, je bent er wel, maar je bent er niet. Je hoort niet, je ziet niet. En dan ben je bezig met allerlei andere zaken. En dat is de... dat is het probleem vaak. Je herkent niet je verantwoordelijkheden die je hebt op dat moment. Je ziet niet de belangrijkheid van dat moment om er ook werkelijk te zijn.
Ja.
En dat is het eerste. Ieder mens moet dat duidelijk krijgen. Hij moet zeggen van, wat is mijn verantwoordelijkheid?
Ja.
Ik, in het begin van mijn huwelijk vergat ik gewoon boekhouden. Ik had het gewoon nooit gedaan. Het was nog nooit aan mij geleerd. Totdat er een deurwaarde aan mijn huis kwam. Ik zal het nooit vergeten. En zei, joh, je hebt je rekeningen niet betaald. Huh?
Hoe dat dan?
en dan word je heel keihard geconfronteerd met een enorm gebrek in je leven. En dan moet je onmiddellijk natuurlijk bijstellen. Je moet jezelf dingen aanleren. Dus ik heb mezelf heel veel dingen moeten aanleren. Om dingen te doen, omdat die belangrijk zijn. Dit is essentieel. Toen ik een paaster werd, moest ik elke maand een financieel maandrapport inleveren. Ja. Nou, jongens, dat zijn enorme stressperiodes geweest. Ja. Omdat je had niet door wat je moet doen. Je had niet door hoe je het moest doen. En je spendeerde je tijd op een verkeerde manier. Je ging altijd achteraf. Het was altijd op het laatste moment. Of het was altijd te laat. En zo ging het vaak met heel veel verantwoordelijkheden. Omdat je zag dat niet. Je werd opgenomen, in beslag genomen door één rol. Daar rende je achteraan. En al die andere rollen, die ook net zo belangrijk zijn. En ook voor God net zo belangrijk zijn. Die vergat je.
Ja.
Daar was je niet mee bezig. Totdat... Hè, je huwelijk, als je je huwelijk vergat, dan je vrouw ergens in de gordijnen hangt en loopt te schreeuwen in paniek of met de kinderen dingen gebeuren. Ja. En zei, ik moet daar ook aandacht. En dan, dus in het begin was het heel vaak rennen van het een naar het andere. En urgenties, je liep achter de urgenties aan. En dat is dan het, daar word je heel gestrest van.
Ja.
Daar komen burn-outs uit voort. Zo kun je gewoon niet leven. Dus je moet jezelf dingen aanleren. En dat is heel belangrijk. Je moet weten, wat zijn mijn rollen? En als dit dan mijn verantwoordelijkheid is, wanneer ga ik dat doen dan? En dan kom je weer terug op de tijdmanagement. Ik weet niet of jullie daar ook over gehad hebben
vorige week.
Maar dan moet je dus in je agenda, moet dus een tijd zijn dat jij dit gaat doen. En dat is daarom is agenda en plannen is zo essentieel in het leven. Want als je het niet plant, dus ik zeg altijd, als jouw vrouw niet in jouw agenda staat, dan krijgt die vrouw niet zijn aandacht. Als jouw kinderen niet in jouw agenda staan, als jouw boekhouding niet in jouw agenda staat, of als God niet in jouw agenda staat, ja, dan krijgt die gewoon niet zijn aandacht. Ja. En dan gaan de dingen verkeerd.
Ik denk ook een beetje het gevaar is, op het moment dat je dingen vergeet, bijvoorbeeld je vergeet je vrouw aandacht te geven of je kinderen aandacht te geven, dat komt vrij snel naar boven. Hè? Op een gegeven moment spreken ze erop aan. Dat wordt vrij snel duidelijk. Maar je hebt natuurlijk ook mensen die het lastig vinden van, nou, hoeveel, waar ligt de balans? Hoeveel tijd moet ik investeren in mijn gezin en hoeveel tijd moet ik investeren in Gods Koninkrijk? Mm-hmm. Maar de gevolgen van te weinig tijd investeren in Gods Koninkrijk, die komen misschien pas echt later duidelijker aan het licht. Mm. Daar gaat meer tijd overheen.
Schreeuwt niet zo hard, moet je zeggen. Als je geen tijd aan God besteedt,
ja,
dan schreeuwt dat niet zo.
Ja, klopt. Ja, het schreeuwt niet zo hard, ja.
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 Ja, goede inzicht. Ik zou eigenlijk nog eerst nog even ook terug willen gaan. Want ik denk dat we zometeen nog even hier dieper op ingaan. Ook over praktische gedeelte en het verschil. Maar ik vond kenmerkend, dat straks noemde je het alweer even. Want ik denk dat dat een basisprincipe is. Is dat je God dient om door aandacht te besteden in al die facetten.
Ja.
En door dat allemaal goed te doen. Ik denk dat dat misschien wel ook een basis principe is, mm-hmm. waardoor je denk ik de rest ook anders gaan zien.
Ja.
Ik zou nog wel even van u willen weten van waarom is het zo dat op het moment je dat goed doet, je ook God goed dient. En ik denk dat dat het besef is wat we ook moeten grijpen, denk ik, mm-hmm. om verder te gaan in de rest.
Ja, nou ja, dat is. Kijk, de Bijbel maakt daar geen onderscheid in. Hè? Dus de Bijbel zegt, als ik mijn vrouw lief heb en trouw ben aan mijn vrouw, dan eer ik God daarmee. Als ik mijn kinderen opvoed, dan eer ik God daarmee. Dus als ik goed financieel mijn leven regel, ook financieel, dan eer ik God daarmee. Dus het is mijn levensstijl. Mijn levensstijl in al die facetten. Als ik hoe ik ben op mijn werk, dan eer ik God daarmee. Hoe ik ben op school, dan eer ik God daarmee. En zo mijn relatie met God is dus niet alleen maar wanneer ik op straat getuig. Of wanneer ik de Bijbel lees. Of wanneer ik in de kerk zit, in een kerkdienst meemaak.
Ja.
Mijn relatie met God heeft te maken met alles in mijn leven.
Ja. Mooi. Dus eigenlijk is het gewoon de basisprincipe dat op het moment dat jij goed christen wil zijn en God wil eren in je leven, dan door al die facetten gewoon goed te eigenlijk beheren in je leven.
Ja.
Nou, mooi. Ja, dat is dus iets wat denk ik ook voor gaat zorgen. Of misschien in je mindset al gaat zorgen van, dan moet ik goed opletten om overal mijn tijd aan te spenderen, sowieso.
Ja.
En dan is de vraag van, hoe ga je dat dan doen? Hoe ga je ervoor zorgen dat je dus, want je wil... de cijfers blijkt gewoon dat heel veel mensen hiermee kampen. Nou, natuurlijk is dat ook gewoon heel Nederland. Het zal niet alleen christelijk Nederland zijn, maar ik denk dat ook heel veel christenen zijn die hiermee worstelen. Ja, ik heb er zelf ook wel heel erg mee worsteld. En soms is het gewoon ook dat je moet zoeken om die balans te vinden, zeg maar. Soms ga je de ene kant uit en de andere kant uit. Om het even kort te maken. Dus het is de basis. Hè? Je wil God eren. Hoe ga je ervoor zorgen dat je in de praktijk dit doet op elk facet en dat je zorgt dat je weet wanneer je welke pet draagt. En,
dus het eerste wat ik mensen altijd uitdagen, zeg, maak duidelijk jouw rollen. Wat zijn jouw rollen? Want dat is niet hetzelfde voor iedereen. Dus een student heeft weer andere verantwoordelijkheden dan een moeder met 2, 3, 4, 5 kinderen. Een vader die verantwoordelijkheden in de kerk heeft en verantwoordelijkheden op zijn werk, en is dat weer wat anders. En zo, je zult je rollen die je speelt in het leven, die belangrijk zijn, die zul je in kaart moeten brengen. En die zul je voor jezelf moeten vaststellen. Oké, wat is dit eerste? Zo, Ik heb mezelf een stuk of vijf, zes rollen op dit moment die ik nu vervul in mijn leven. En die rollen, daar moet ik aandacht aan besteden. Dus die moeten ergens in mijn agenda, moeten die daar komen. Want als ik dus die niet terug zie komen in mijn agenda, ja, dan is die rol ergens niet belangrijk. Ja. Dus daar moet ik tijd aan besteden, aan die rol.
Ja, ja, dat is goed. Dus eigenlijk is het gewoon voor mensen heel praktisch voor jezelf, maar ga eerst eens nadenken van, hey, welke rol heb ik in mijn leven?
Ja.
En dan bepalen de tijd eraan te gaan spenderen. Ik hoor je ook zeggen van diverse rollen. En de ene is misschien prioriteit. Want dat moet je voor jezelf dan ook bepalen, denk ik. Want ik kan me voorstellen dat je als moeder...
Ik kan daar wel een voorbeeld in geven voor mezelf. Ja. Mijn eerste rol die ik mezelf heb aangegeven is mijn... ik noem het de vruchtbaarheid. En dat is dan een hele christelijke term is dat. Hè. Gij zult vrucht dragen, Jezus zegt. Het is mijn relatie met God, het is mijn studie, het is mijn lezen, het Gods woord innemen, mijn gebed. Dat is mijn eerste rol. Mijn eerste rol is, ik heb een relatie met God te onderhouden. Ik heb mezelf moet ik voeden, zodat ik in relatie blijf met God. God moet iets levend zijn in mijn persoonlijk leven. Nou, en die rol heeft dus te maken met mijn bidstondtijd. Dus als dat niet in mijn agenda staat, als ik niet naar de bidstond ga en ik neem niet tijd om met God te bidden, tijd om te lezen, zijn woord, dan neem ik die rol niet serieus. Ik moet, die rol is een hele belangrijke rol. Nou, mijn tweede rol heeft te maken met mijn relaties. En nou, eerst met mijn vrouw, met mijn kinderen, toen mijn kinderen thuis waren, met mijn gezin. Met andere vrienden, mijn vriendenrelaties, die zijn gewoon heel erg essentieel. Als ik mijn relaties niet onderhoud met mijn vrouw, als ik mijn vrouw kwijtraak door alle bedrijvigheid, door alle drukte, door allerlei dingen die plaatsen, en ik raak mijn relatie met, dan raak ik alles kwijt. Dus die relatie met haar is essentieel. Dus dat is mijn tweede. Dan mijn derde heeft te maken met de rol die ik speel om mensen te trainen. Is discipelschap, ik noem het discipelschap. En dus dat is mijn derde rol waar ik in functioneer. Is ik ben bezig om mensen te helpen, te trainen, voor te bereiden voor hun bediening, hun werk, hun roeping. Om die te vervullen in Gods koninkrijk. Dus dat heeft heel veel te maken met discipelschap. Mijn vierde rol, ik moet het allemaal uit mijn hoofd doen. Vierde rol heeft te maken met mijn organisatie. Ik moet dingen plannen. En dat heeft te maken met, ik moet mijn agenda op orde hebben. Ik moet dingen plannen. Er zijn activiteiten die gepland moeten worden. Ik moet vooruitdenken. Ik moet inderdaad de toekomst kijken. Van waar ga ik naartoe? Waar gaat de kerk naartoe? Wat gaan wij doen? En je moet altijd vooruit kijken. En ik moet dat organiseren. Ik moet dat van tevoren over nadenken. Als je een vakantie wilt naar een ver land, dan moet je je daarop voorbereiden. Dan moet je nadenken, oké, wat nemen we mee? Wat is belangrijk? Wat gaan we er eigenlijk doen? Hoe gaan we die vakantie doormaken? Maar dat is ook belangrijk voor een opwekkingsdienst. Of het is ook belangrijk voor een conferentie of... Dat is belangrijk voor allerlei andere activiteiten die je in je leven wilt organiseren. Je organisatie is een heel belangrijk stuk. En dan mijn vijfde is mijn administratie. Zoals ik mijn financiën niet op orde heb, dan gaan er allerlei dingen fout. Dan gaan er dingen fout in de kerk. Dan gaan er dingen fout in mijn persoonlijk leven. Dus ik moet mijn privé financiën op orde hebben. Ik moet mijn kerkfinanciën op orde hebben. En dat is de vijfde. En dan heb ik nog een zesde.
Ja, zo. Ja, ik vind het wel mooi hoe u heel concreet kan maken, zeg maar, wat die rollen voor u zijn. En heel praktisch.
Ja.
En ik zit ook even na te denken, zoals u dat vertelt, denk ik gelijk van, oh ja, dat is wel goed om dat op die manier voor jezelf misschien zelfs gewoon een keer op papier te gaan zetten.
Ja.
Om gewoon een beeld te hebben, een inzicht van, ja, wat zijn die rollen of die verantwoordelijkheden. Ik vraag me ook even af, hoe zit het met de verhouding qua tijd? Want ik kan me voorstellen hè, dat voor sommige mensen heb je bepaalde overlap in rollen. Ik zou bijvoorbeeld kunnen voorstellen, hè, wat u zegt van, hè, ik heb de rol als eerste met God, hè, relatie met God. Mm-hmm. En de relatie familie om je heen. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld een moeder, een student en een vader hebben dezelfde rollen misschien en een paaster. Mm-hmm. Maar misschien is de tijdsverdeling of de prioritering is misschien anders.
Ja.
Hoe moet je dat voor jezelf zien? Of hoe moet je dat bepalen?
Nu ben ik een fulltime pastor. Ja. Dus ik... Kijk, als jij een werkweek hebt van 35 of 40 uur...
Ja.
En dan is dat natuurlijk... Dat neemt dat heel veel tijd op. En dan moet je dus natuurlijk... Dan moet je tijd verdelen. En dan, vooral voor pioniers, hè, die dan een baan en pastor zijn... Dat is natuurlijk wel een enorme druk. Dat is, voor hun is dat echt uitkijken. Wat doe ik met mijn tijd? Ja. En hoe besteed ik mijn tijd? En wat ga ik eigenlijk doen?
Ja. Ja. Okay.
Hoe weet je, zeg maar... hoe herken je bij jezelf dat je niet in balans bent?
Nou, ik bedoel, hoe... Het in balans zijn... Ik weet niet of ik altijd in balans ben. Ik ben niet altijd in balans. Dus omdat het leven is niet balans. Het leven is vaak onverwachte dingen. Inspelen op situaties.
Ja.
Observeren. Dus ja, dat balans. Ja, dan, net alsof je een beetje slow motion achter door het leven heen gaat of zo. Weet je wel? Alles is perfect en peace. En alles is heerlijk en aardig. En alles gaat geweldig goed. En... sorry, maar dat leven ken ik niet.
Nee.
En dat leven is niet de praktijk van het leven. Het leven waar, zeker als een paaster, je hebt calamiteiten. Je hebt onverwachte dingen die gebeuren. Je moet heel flexibel zijn vaak. En inspelen op dingen. Dus, en dat is ook met het gezin zo. Je moet observeren. En dat is een heel belangrijk aspect, hè, van een vader... Een leider, een pastor. Hij moet observeren. Hij moet weten wat is de staat van mijn ziel. Wat is de staat van mijn vrouw zijn ziel. Wat is er gaande in mijn gezin. Wat is er gaande in de kerk. Observatie is altijd heel belangrijk. En je moet daarop kunnen inspelen. Soms heeft je vrouw meer aandacht nodig. Op dat moment. En moet je dingen los kunnen laten. Zeg oké. Dan maar even niet. Bijvoorbeeld die boekhouding. Ik moet nu even tijd besteden aan mijn vrouw. En dat. Dus ja, dan moet je niet denken dat je dan meteen niet in balans bent. Want je hebt je boekhouding niet kunnen doen. Nee, er zijn urgenties. Er zijn gewoon. Je moet soms inspelen op dingen.
Ja.
En dat is hoe het leven in elkaar zit. Ik denk dat je nooit een planning kunt maken. Ik heb tenminste nog nooit een planning gemaakt die altijd perfect uitkomt.
Ja.
Nee.
Maar als ik geen planning maak, dan komt er helemaal niks uit. En dan vergeet ik dingen. Maar nu ik een planning maak, het komt niet altijd uit. Mijn planning klopt niet altijd, omdat er gebeuren soms dingen. En je moet soms op dingen inspelen. Kijk, als ik een telefoontje krijg van iemand die in nood is of in problemen is, dan kan ik niet zeggen, sorry, ik heb geen tijd.
Ja. Sorry, ja, dan gaat de bel ondertussen, maar dat is niet erg. We gaan gewoon verder. Ik moet even zeggen, ik ben even van mijn poot.
Ja.
De bel gaat hier, maar... mijn vraag... dit wilde ik zeggen. Ik vind zelf wel heel bemoedigend dat u dit zegt eigenlijk.
Ja.
Want het klinkt misschien heel stom, maar het is heel... Op een of andere manier hebben we toch als mensen... een bepaald beeld van hoe je leven moet leiden. En ik denk dat dat ook komt door de maatschappij die dingen projecteert, misschien op een bepaalde manier. Je kijkt toch misschien op naar bepaalde mensen. Ik denk, en om dit van u te horen, denk ik van ja, is ook wel bemoedigend. En ik denk van, ja, weet je, we zijn allemaal mensen. En het is niet altijd inderdaad perfect. Maar ik denk dat daar ook vooral dit onderwerp ook vandaan komt. Ik hoor dit sowieso wel heel vaak in mijn omgeving, hoor. Dat mensen hiermee worstelen. Nogmaals, ik zelf ook wel van... Ja, hoe vind je die balans? Maar het is gewoon goed om te weten... een gebalanceerd leven bestaat niet. Een perfect uitgebalanceerd leven. maar het is wel mooi om te weten van... Hey, je kunt wel dingen doen... om dingen goed voor elkaar te hebben en te regelen en dus op tijd bij te zijn en bij te sturen.
Ja, ja.
Dat is oprecht wel. Oh, sorry. Maar dat is oprecht wel een besefmoment voor mij, want ik en misschien heeft dat een beetje met mijn persoonlijkheid te maken. Ik had, voordat we in het gesprek gaan, ik heb best wel vaak het idee van, ik moet zo perfect mogelijk in balans zijn, want anders, dan kan ik heel ontevreden zijn met mezelf.
Ja.
Of de wetenschap dat je niet alles onder controle hebt of alles perfect in balans. Misschien is dat het goede woord, maar dat is wel een beetje een eye-opener van, ja, Simon en misschien ook andere mensen die dit luisteren. Het leven is niet altijd in balans en wat u aangeeft. Eigenlijk merk ik een beetje, u heeft door de tijd heen geleerd. U ontwikkelt zichzelf, uzelf. Dus u leert ook door ervaring. Maar ook de wetenschap van, ja, inderdaad, er zijn ook calamiteiten, zoals u dat noemt. Of er zijn momenten die tussendoor komen. En die dan wat meer belangrijk zijn.
Ja.
En
ja.
Wat u zegt, voor de ene is dat anders dan de ander. Maar dat is voor mij wel echt een besefmoment van, ja, vaak kan ik zo slecht over mezelf denken. Of denken van, shoot, alles moet perfect in balans zijn, anders is het niet goed, zeg maar.
Ja.
En daar zit ook weer een balans in, zeg maar.
Ik kan het zeggen, dat is juist, denk ik, de balans vinden. Hè? Dat je dat op het moment dat er ergens een onbalans ontstaat, want dat laat zich wel vaak zien, en je kan daar dan op dat moment tijd aan besteden, dan vind je dus juist die balans.
Ja.
Ver. Ja, ik vat wat je bedoelt. Ja.
In mijn hoofd was het heel logisch. Ja.
Nee, maar
het brengt wat rust, hè? Als je weet dat dit normaal is. Als je weet dat jouw tijd, kun je niet altijd tot in de perfectie plannen. En je hebt, en vooral als je bijvoorbeeld een manager bent op een bedrijf. Iedere manager weet dat zijn tijd is niet altijd tot in de details uit te denken. Er gebeuren dingen, je moet op dingen inspelen en je moet reageren op dingen. En zo, dat is ook met paasters zo, maar dat is ook met moeders zo. Als moeders kinderen hebben. Nou, kinderen die kunnen je heel wat problemen bezorgen. En je tijd in de war gooien. En ik noem kinderen altijd terroristen. Klinkt heel negatief hoor, maar dat is niet. Maar ik heb altijd enorm genoten van mijn kinderen. Maar ja, ze kunnen jouw hele planning en je hele tijd en alles kunnen ze echt heerlijk in de war gooien. En maar dan is dat niet verspilde tijd. Het is niet verloren tijd. En dat is dus. Ik heb eens een boek gelezen over. En dat heeft mij ook heel erg geholpen daarin. Want ik lees hier heel veel over. Hè, door mijn leven heen. Doe ik altijd al. Ik heb één keer gelezen over. Je moet de zaag. Of de bijl. Als je hout hakt, moet je de bijl blijven slijpen. En zo. Tijd management. En je tijd gebruiken. En je rollen, verantwoordelijkheden nemen. Je moet jezelf steeds weer aanleren, leren. Misschien hier wat meer in leren, daar weer wat meer in leren. En zo, ik ben daar altijd mee bezig. Dus het is altijd een deel van mijn leven om te leren. En ja. Dat is heel essentieel, maar ik weet niet meer waar ik begon.
Dat ken ik.
Ja, het is in ieder geval iets wat niet wat je hele leven dus voortduurt. En het is niet iets wat je van het ene op andere moment misschien in onder controle hebt. Of
nee,
in de vingers hebt.
Nee.
En wat u zegt, hè, want dat triggert me ook nog wel even, hè, dat je rollen ook veranderen. Kijk, ik merk ook voor mezelf, hè, dat je misschien als vrijgezel heb je dan de tijd. Of dan kun je, ben je iets meer vrijheid in dingen, over het algemeen dan. Om te doen, hè, tijd in te plannen zoals je wilt.
Ja.
En als je in het huwelijk stapt, dan begint dat al te verdelen. Dan moet je verantwoordelijkheid gaan delen en je tijd.
Klopt.
En dan merk je van, de manier zoals ik het eerst deed, dan moet ik dingen anders gaan doen.
Ja.
Op het moment dat kinderen komen, dat dan weer verandert. Hè, dat je dan weer. Maar ik kan me ook wel begrijpen dat voor als mens zijn, en dat goed om te begrijpen, is dat dan ook je focus. En je tijdsverdeling dan gaat veranderen. Dat iets is wat onderdeel is van het leven.
Mm-hmm.
En ik hoor wel eens, en dat heb ik zelf ook wel gemerkt, dat je misschien dan slecht of negatief gaat voelen over dat je bepaalde dingen niet meer kon doen zoals je ze gewend was. Dus even concreet, hè, stel je wil, ik noem maar even wat, je wil graag evangeliseren. Je wil graag van alles doen in de kerk. Maar dan komen de kinderen. Ja, dan moet je beseffen misschien van dat je als vader of moeder wellicht dat je niet de tijden zo op die manier kan spenderen zoals je daarvoor gewend was.
Ja.
Dus dan moet je keuzes maken.
Ja,
en, ja, daar hoort dan ook weer de rollen en de petten bij. Ja, ja, en ik denk dat veel mensen daar ook wel dat lastig vinden. Die transitie van het ene rol misschien, of een andere fase van je leven komen en dan een andere rol moeten bekleden. En dat, ja, dat beseffen. Hoe kunnen daar mensen daar het beste mee omgaan? Dat is eigenlijk waar ik naartoe wil. Hoe kan je, als je in je levensfase...
Nou, als ik naar mijn eigen leven kijk en ontwikkeling in mijn leven, heeft het te maken met discipline. Discipline in de Bijbel lees je het woord zelfcontrole. Ja. En dat is de controle over jouw leven. Dat jij, en dan bedoel ik mijn emoties en mijn gevoelens. Dat is de grootste strijd. De grootste strijd is, ik heb er geen zin in. Ah, oh, nee, ik ga vanavond niet aan mijn boekhouding. Nee, heb ik geen zin in.
Ja, ja.
De grootste strijd is, nee, ik heb echt, man, ik heb de hele dag lopen lezen, ik wil niet nu weer lezen. Of, ja, dat we hebben, het is veel makkelijker nu, vooral nu. Hè, we hebben onze telefoon of onze computer. En we hebben ontzettend veel afleiding. En zo, we besteden uren aan social media. We zijn heel makkelijk om YouTube-filmpjes te kijken en heel veel tijd. Ik heb daag dat wel eens uit in preken van jongens, zet eens zo'n appje op jouw telefoon die alles bijhoudt wat je doet en hoe lang je daaraan besteedt, hoeveel tijd je daaraan besteedt. Ja, dan ga je schrikken.
Mm-hmm.
Ja. Dan kom je erop achter dat je afgelopen week heb je misschien 8 tot 16 of 20 uur gewoon aan social media besteed. Mm. En dan moet je eens nagaan, nou, 20 uur, 8 uur. Wauw. Wat had ik anders kunnen doen?
Yeah.
En dat zijn de grootste struikelblokken. De struikelblok in dit alles is met mijzelf. Ja. Want ja, ik wil niet altijd gedisciplineerd zijn. Ik wil ook gewoon niks doen. Ik wil ook, en dat is als je dan, daarom, goddank, was er een paaster vroeger die zei, jongens, gooi die tv uit het huis. En ik heb goddank geen tv in mijn huis. Want dan zou ik helemaal verloren zijn. Want ik hou van tv en ik hou van films. En dan zou ik uren kwijt zijn. Om alleen maar naar tv. En wat heb ik eraan? Wat schiet je ermee op? Wat is het goed voor het gezin? Of voor jouw financiën? Of voor de doelen die je wilt bereiken? Het heeft gewoon geen waarde. En dat zijn de ontdekkingen die je moet doen in het leven. Je moet de zelfcontrole, de discipline, dat is het grootste punt. Ik moet mezelf weten te motiveren om echt ook te doen wat ik moet doen.
En stel nou, mensen zijn wel gedisciplineerd daarin. Hebben toch gewoon niet de tijd om bijvoorbeeld meer te investeren in Gods Koninkrijk. Bijvoorbeeld iemand die net moeder is geworden. Maar die ervaren wel die druk en die aanklacht. Heeft u daar ook een tip voor?
Ja, kijk, persoonlijk heb ik dat nooit ervaren. Omdat ik zie niet van, ik dien God als ik evangeliseer.
Nee.
En als ik voor mijn kinderen zorg, dien ik God niet.
Nee, nee, nee.
Dus die twee zijn hetzelfde. Dus iemand die voor zijn kinderen zorgt, dat is enorm belangrijk.
Net zo waardevol voor God.
Jij voedt misschien een nieuwe Billy Graham op.
Ja, ja.
Ja. En jouw opvoeding is essentieel voor de toekomst. Jouw opvoeding en jouw tijd die jij besteedt aan je kinderen is essentieel. Jij als moeder bent in staat dat kind iets te geven wat het plezier aan kan hebben voor de rest van zijn leven.
Ja. Ja. Bemoediging, hoor.
Ja.
Ja. Ja, ik denk dat is dus eigenlijk echt de kern, het besef voor mensen om te hebben van hey, de dingen die je doet is echt in ere van God. En ik denk dat, want ik vind het mooi dat je die vraag stelt, want ik denk dat heel veel moeders, dat hoor ik ook wel, hè, die worsteling hebben van ja, maar ik ben bezig met moeder zijn en ik kan niet de straat op. Ik kan niet, hè, dan doe ik eigenlijk niet mijn relatie met God of eventueel, hè,
nee,
ben ik niet goed betrokken in Gods Koninkrijk. Terwijl als je het zo op die manier bekijkt, zoals u dat zegt, ja, dan ben je eigenlijk
heel erg
juist
betrokken.
Heel erg bezig met...
Meer dan ooit.
Met het doen van het eren van God, omdat het zo'n essentiële taak is die je hebt gekregen.
Ja.
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 Ja, mooi. Ik denk dat dat, ja, dat, dat mooi, mooi besef is. Heeft u ja, ook ja, praktische tips? Hoe zou je dat dan, hè, als je die rollen hebt beschreven voor jezelf, hoe ga je dan bepalen van, oké, hier ga ik dan nu prioriteit op stellen of... deze rol is groter.
Ja,
dan
je zult dan je agenda erbij moeten pakken. En dan, zo voor mij bijvoorbeeld administratie, dat moet gewoon wekelijks in mijn agenda staan. Dat is essentieel voor mij. Maar iemand die gewoon eigenlijk alleen maar zijn privé administratie heeft, die kan misschien dat maandelijks doen. En die zegt, ik heb genoeg aan elke maand dat ik daar even tijd aan besteed. De meeste dingen die lopen allemaal automatisch. Ik ga van mijn rekening af en ik heb daar niet zoveel omkijken naar. Elke maand besteed ik er even tijd aan en dat is voldoende. En zo, dat is heel verschillend, dus waar je in staat. Dus voor mij, ik heb een kerkboekhouding, ik heb mijn privéboekhouding. Daar moet wekelijks iets aan gebeuren. Ik kan wel eens een keer overslaan, maar dan moet die tweede week moet dat wel plaatsvinden.
Ja.
Dus dat is, je moet prioriteiten gaan stellen. Zijn. Oké, hoe belangrijk is dit? Zo, je hebt misschien een goed huwelijk. Je huwelijk loopt geweldig. Je hebt geen urgenties of je hebt niet hele moeilijke problemen in je huwelijk. Nou, dan moet je het onderhouden. Dus dan moet ook van hoe ga je dat doen? En dus dan zou ik zeggen van is er elke dag een moment dat je kunt praten met je vrouw. Dus dan praat ik niet over, ik moet 3 uur, moeten we elkaar in de ogen kijken of de hele avond moeten we bij elkaar op de bank zitten. Wel, als alle kinderen naar bed zijn en iedereen is weg, heb je even de tijd om 15, 20 minuten te lopen en even te kletsen. Ja. Heb je een moment om even bij elkaar te zitten? Heb je een moment om even met elkaar te praten? Kun je zeggen van nou, persoonlijk hebben wij bijvoorbeeld elke maand dat ik een date heb met mijn vrouw. En dan gaan we iets leuks doen. Ja. Dat plannen wij in, date night. En dan gaan we iets doen, wat soms dan organiseer ik het, andere keer organiseert mijn vrouw het. Om de 3 maanden proberen we uit te gaan. Dan gaan we een paar nachten uit. En zo heb ik voor mezelf van nou, ik wil dit onderhouden, ik wil dit niet kwijtraken. Dus hebben we samen afgesproken van om de zoveel tijd gaan we dit doen. Of we gaan dat doen. En zo zorgt dat het in mijn agenda staat.
Ja,
ja.
Zo. Ja, dat zijn eigenlijk wel hele goede praktische tips. Ik denk dat mensen dat, dat je dat voor jezelf dus gewoon... Eigenlijk moet je ervoor gaan zitten en tijd nemen.
Ja.
Om dat echt in kaart te brengen en te zeggen van... Hey, ik ga dit gewoon bekijken welke rol ik heb. Tijd voor reserveren. Kijken wanneer ik wat kan doen. En ervoor zorgen gedurende tijd. Misschien af en toe ook even reflecteren erop.
Ja.
En terugkijken van hey, hoe doe ik dat nu? En bijsturen.
Elke week. Ik doe het meestal op zaterdag. Vanmorgen... ben ik daar niet aan toegekomen, maar dan gaat het morgen vroeg gebeuren. Dan kijk ik naar de volgende week. Dus hoe gaat mijn week eruit zien? En zo, wat moet er gebeuren? Wat zijn de afspraken? Wanneer ga ik dit doen? Wanneer ga ik dat doen? Dan plan ik mijn week. Ja. En soms 2 weken, soms 3 weken. En dat is wat belangrijk is. En dat bespreek je met je vrouw. Heel veel echtparen doen dat niet. Die hebben geen samenspraak met een vrouw over hun planning, over hun tijd, dingen zo. Dus de vrouw weet niet wat de man doet en de man weet niet wat de vrouw doet. En dan door de week heen komen ze voor verrassingen te staan. En dan doet de man, ja maar ik wil vanavond, ja maar ik had gedacht dat we vanavond, ja. Oh, ja. Ja, je hebt allebei heb je gedachten en allebei heb je verlangens en allebei heb je ideeën. Dus dat moet gecommuniceerd worden. En dan moet je met elkaar over kunnen praten. Zodat de man ook kan zeggen van, oh oké, okay, dus je wilt eigenlijk uit deze week. Oké, nou wanneer kunnen we dat doen? Nou, deze week is heel moeilijk, ik ben heel druk. Kunnen we het de volgende week doen? En dan als het in je agenda komt, dan moet je het ook doen. Dus ik heb altijd gezegd van, als ik een afspraak met mijn vrouw maak, dan moet dat ook gebeuren.
Ja.
Omdat dat is dan de neiging. Hè? Wij,
ja.
Wij mannen zijn workaholics, tenminste de meeste mannen. En die was ik zeer zeker, en ik of was waarschijnlijk nog steeds, gericht op mijn werk, bezig met mijn werk en dan de rest vergeten. En dat is heel makkelijk voor ons mannen. Omdat wij vinden onze vervulling in werk. Vrouwen zijn veel meer relationeler. En ze vinden hun vervulling in relaties. In het contact hebben, een goed gesprek hebben. Met elkaar omgaan. En daar ligt er gewoon een groot verschil tussen mij en mijn vrouw. En dat kan heel erg botsen. Als we daar niet open voor staan. En zeggen we, ja, ik moet ruimte geven aan haar. En elkaar moeten we daarin begrijpen.
Ja.
Ja. Mooi. Helder. Ja, wat me ook trouwens opvalt, je noemt het eigenlijk al standaard eigenlijk van ruimte maken in de agenda. Ik denk dat daar begint, hè, dat het dus goed is eigenlijk om een agenda te hebben.
Ja.
We nemen het eigenlijk niet voor lief, maar ik denk dat er ook vast wel heel veel mensen zijn die het überhaupt misschien niet eens een agenda hebben. Of
ze zijn er, ja. Ik kom er soms wel eens achter, ja, dat mensen geen agenda hebben. Ja, ik zou niet kunnen leven zonder dat. Ik moet, ja. Ja. Nee. Ook omdat... Ja, het is iets, als ik niet van tevoren bedenk wat ik ga doen, dan ga ik het ook niet doen. Zo, de Bijbel zegt in Petrus, ze zegt van bereid jouw denkwereld voor tot actie. Zo, de actie heeft nodig dat ik in mijn denkwereld een voorbereiding heb. Zo, als jij bijvoorbeeld ook geen... sommige mensen hebben ook geen nog te doen lijst. Die hebben ze niet. Ja. Dus die hebben die wat ze moeten doen. En dus als jij niet bedenkt wat ik ga doen en wat ik wil doen, dan ga je dat waarschijnlijk ook niet doen.
Nee.
Dus het moet hier beginnen. Het moet in onze denkwereld beginnen. En daarom is planning en nadenken. En dat is ook iets dat moet je leren. Vroeger dan had ik... Oké, wat ga ik vandaag doen? Nou, 110 nog te doen dingen, bijvoorbeeld. Of 50 de dingen die ik vandaag... Ah, kom op, 50 is te veel.
Ja, kan niet.
Dat is dom. En dan word je alleen maar teleurgesteld, want je haalt nooit je lijst af. Dus ik heb geleerd, ik moet daar veel minder. Ik moet misschien een 3 of een 4. En als het misschien kleine taken zijn, een 5 of een 6. Maar dan moet het ophouden. Ik moet realistisch zijn. Dus als ik plan... mijn week inplan, dan moet daar ruimte tussen zitten. Ik kan niet van de ene uur naar het andere gaan. Dan moet ruimte tussen zitten. Ja. Want dan moet ook de dingen lopen uit. Of er komt iets anders. Dus mijn agenda moet niet helemaal vol gepland zijn. Er moet ruimte zitten. Ja. En dat zijn dingen die ik door de jaren heen geleerd heb. Ja. Wat heel veel frustraties wegneemt.
Ja, mooi.
Ja.
Ja, goede tips. Ik denk dat dit dus, eigenlijk zou je daar al een hele podcast op zich over kunnen maken, over het plannen en hoe je dat praktisch dus moet doen. Maar ik vind dit al heel, ik hoop dat mensen wat aan hebben. Ik merk het voor mezelf ook wel, als ik heel eerlijk ben, dat je soms gewoon dingen goed moet inplannen, anders dan gebeurt het gewoon niet.
Klopt.
En dan blijft het maar en dan hobbelt het maar, hobbelt het maar een beetje verder inderdaad.
Ja.
Om af te sluiten. Want ik kan me voorstellen, we hebben heel veel benoemd, heel veel dingen over gehad.
Ja.
Heeft u nog dingen die u wilt meegeven of praktische tips? Ja, en denkende aan dan, ja, er kunnen mensen zijn die luisteren, die werken. Er kunnen mensen zijn die ouders zijn, misschien student zijn, vrijgezel zijn.
Ja, als je heel veel problemen hebt met rollen en met tijdsbesteding of je tijd indelen, lees erover. Er zijn heel goede boeken die je daarin kunnen helpen. Ik kan me nog heel goed herinneren. Het eerste boek wat ik las was de 7 Habits of Highly Effective People. Dat is op dit moment ook heel in Nederlands te verkrijgen. De 7 gewoontes van effectieve mensen. Ja, die hebben toch een basis gelegd. Die principes die hebben mij toch geleerd om bepaalde... Ja, bepaalde die zaag, hè, die je leven weer te slijpen. Nou, bijvoorbeeld als je heel veel dingen te doen hebt, een heel druk leven, het boek van Getting Things Done van David Allen.
Die heb ik. Mm-hmm. Ja. Mooi gekregen.
Ja. En gelezen?
Nee.
Had je geen tijd voor, toch?
Oh, nee.
Kijk, dat is iets wat er moet gebeuren. Je moet een boek pakken. Die ga ik lezen. Oké, wanneer ga je dat lezen dan? En dan moet je dat inplannen. En dan zeg je, oké, ik ga dan. En dan ga je hem lezen. En dan is het niet van, ik moet zoveel mogelijk hoofdstukken. Nee, doe het rustig aan. En laat het op je inwerken. En hoe ga ik dit doen in mijn praktisch leven? Maar dat zijn hele, hele gave boeken die je helpen. En ik heb vroeger ook heel veel gelezen over Maxwell, boeken van Maxwell. Ja. En die is dan zelf ook paaster geweest. David Allen is deze dan niet christelijk. Maar je kunt dan heel veel dingen leren. Je kunt heel veel dingen toepassen. En dat helpt enorm, ja.
Nou, top, mooi. Ja, dank u wel. Ik denk dat dit, ik hoop dat mensen hier echt wat mee kunnen. Ik weet zeker dat je hier wat mee kan als dit een issue is. En ik ga voor mezelf, heb ik ook wel echt meegenomen. Ik denk, ik moet eigenlijk gewoon even op papier gaan zetten. Wat zijn mijn rollen?
Ja.
Wat is belangrijk? Waar ga ik prio aan geven? En hoe zorg ik dat dat ga indelen? En ik vind het ook heel mooi, ik moet voor mezelf ook echt beseffen van, hey, in alles wat ik doe, eer ik God, weet je wel. Ja. En dus dat op die manier te gaan zien. Ik denk dat ook al heel hard gaat helpen om je niet misschien aangeklacht of zeg te voelen. Nee. Als jij om bepaalde redenen, want daar komt het vaak door, als je bepaalde geestelijke activiteiten niet kan ondernemen, omdat je bepaalde andere verantwoordelijkheden hebt, dat je heel schuldig gaat voelen.
Alles is geestelijk.
Ja.
En alles, dus, in alles wil God je helpen.
Ja. 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 Nou, mooi. En we gaan aan het lezen. En ik denk dat dat ook heel goed is. Om gewoon, we moeten gewoon als mensen leren. En dat is, daar komt op neer. Het is een grote leerschool.
Ja, absoluut.
Het is vallen en opstaan misschien. Maar
gewoon
weer opstaan en weer verder gaan.
Ook nog steeds, hoor. Dus ik ben nog steeds aan het leren. Absoluut.
Nou, super. Mensen, heel erg bedankt. Simon, bedankt.
Ja, heel leuk. Pastor.
Graag gedaan.
Ja, Pastor ook inderdaad. Heel erg bedankt. ik wil ook Regina nogmaals heel erg bedanken voor het onderwerp. Ik denk dat dit echt een mooi onderwerp is wat heel veel mensen kan helpen. En voor u ook heel bedankt voor het luisteren. Benoem het elke keer aan het eind. Mocht je vragen hebben of nog dingen willen bespreken of dingen willen toevoegen. Dat kan altijd via dedeurpodcast@gmail.com. Neem eens even contact met je op. Voor nu heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Doei doei.
Doei, doei.